Goedemorgen. Allen hier aanwezig in de kerk en aan ieder die nu of later thuis met ons meeluistert en kijkt. Hartelijk welkom bij deze kerkdienst waarin mevrouw Bieneke de Waal uit Zeggen zal voorgaan. De bloemen uit de dienst gaan vandaag als groet van de gemeente naar Ben en Tineke van S. Nou, de bloemen hoeven niet weggebracht te worden, want Ben neemt ze mee. Maar u bent van harte welkom in de pastorijen voor een kopje koffie, thee of limonade. Daar ligt ook weer de maandelijkse kaartengroet voor enkele gemeenteleden die u kunt ondertekenen. De eerste collecte van vandaag, op deze Israëlzondag, is voor het Werelddiaconaat van Kerk in Actie. Joodse en Palestijnse jongeren ontmoeten elkaar zelden. Ze spreken verschillende talen, zijn opgegroeid in een andere cultuur en gaan ook naar aparte scholen. In het regulier onderwijs is weinig aandacht voor conflictoplossing en een gedeelde samenleving. De tweede collecte is voor kerkbeheer en de collecte bij de uitgang is voor het groot onderhoud van de gebouwen. Volgende week zondag, 13 oktober, begint de kerkdienst om 10:30. In die dienst hoopt aan voor te gaan dominee Nicolien Luitwieler uit Willemstad. Vandaag beginnen we de dienst met het zingen van Psalm 122. En namens de kerkenraad wens ik u een goede en een gezegende dienst toe.
En dan mogen we uitspreken dat onze hulp is in de naam van de Heer onze God. Die hemel en aarde heeft geschapen. Die trouw houdt tot in eeuwigheid. En niet laat varen het werk wat zijn hand in ons leven begonnen is te doen. En dat de genade van God en de liefde van de Zoon, de troost van de Heilige Geest, ons geschonken mogen worden. Amen. Het is vandaag Israëlzondag. De dag die gekozen is tussen Rosh Hashanah, het Joodse nieuwjaar, dat dit jaar op 3 en 4 oktober was, en Yom Kippur, de grote verzoendag, die op 12 oktober zal plaatsvinden. En dan voorafgaande aan het Loofhuttenfeest, wat daarna zal plaatsvinden. We staan stil bij onze verbondenheid met Israël. Wat in de kerkorde staat als, verwoord, de kerk is geroepen om gestalte te geven aan haar onopgeefbare verbondenheid met het volk Israël. Om het bijzondere betreffende de komst van het Koninkrijk Gods. En hoe staat alles nu op scherp? En hoe verhouden we ons tot Israël en Israëlzondag? Het blijkt altijd weer toch wel een lastige en moeilijke opgave. Maar we mogen ook het overgeven in Gods handen. We mogen liederen zingen van Israël, zoals ook het beginlied, het pelgrimslied, de blijdschap om naar Gods huis te gaan. En we mogen bidden om de vrede voor het Midden-Oosten. En zo zingen we nu lied 314, Heere Jezus, om uw woord zijn wij hier bijeengekomen. Als Kyriëgebed bid ik nu een gebed, een smeekgebed bij Rosh Hashanah, het Joodse nieuwjaar. Onze Vader, onze Koning, tegen u hebben we gezondigd. Geen andere koning hebben wij dan u. Wees mild met ons, omwille van uw naam. Onze Vader, onze Koning, doe ons omkeren en bij u terugkomen. Vergeef ons en scheld onze schulden, onze zonden kwijt. Wis ze uit, verwijder ze, zodat ze u niet onder ogen komen. Verscheur het vonnis over ons geweld. Onze Vader, onze Koning, gedenk hoe we uit stof zijn genomen. Schrijf ons in het boek van leven dat goed is. Schrijf ons in het boek van een nieuwe toekomst, van een bestaan in vrede. Schrijf ons in het boek van de vergeving en maak groot de kracht van uw volk, uw Messias. Onze Vader, onze Koning, hoor onze stem en ontferm u over ons. Onze Vader, onze Koning, aanvaard ons gebed en zend ons niet heen omwille van hen die om uw naam gedood zijn. Omwille van hen die stierven, omdat zij uw eenheid beleden, omdat zij uw naam hebben geheiligd. Onze Vader, onze Koning, ontferm u te willen van uzelf, te willen van uw grote naam. En wees ons genadig. Amen. En dan zingen we nu uit de Evangelische Liedbundel, lied 403, de versen 1, 2, 4 en 6. Ja, het is een beetje, het is een lied van, het is niet echt een Gloria-lied, maar het is wel, de eerste couplet geeft aan, de aarde is vervuild en zo voelen we het ook. Maar er mag ook een omslag in dat lied plaatsvinden juist. De aarde wordt vervuld van goede tierenheid. Dus we gaan er met elkaar zingen. En dan mogen we, voordat we de Bijbel gaan lezen, eerst nog ook bidden om Gods geest en de opening van ons hart. grote God, Vader, Zoon en Heilige Geest. Wij buigen ons voor u neer in eerbied en ontzag. Want u bent een onuitputtelijke bron van wijsheid, liefde en kracht. En aan u mogen we ons toevertrouwen. En we bidden dan ook, vervul ons met uw geest. Laat Christus wonen in ons hart. En laat liefde de grondtoon zijn van ons leven. En maak de gemeente tot een plaats waar de liefde groeit en bloeit. En waar we ook groeien in dieper inzicht. In de liefde van Christus. Persoonlijk en samen. En in verbondenheid met alle heiligen. En maak de gemeente tot een plaats waar we niet vol zijn van onszelf, maar van u. En tot een plaats waar te tasten is dat gij als een levende in ons midden aanwezig bent. Ja, Heer, we vragen u om grote dingen. Maar we doen dat in de zekerheid dat u onvoorstelbaar meer kunt schenken dan wij voor mogelijk houden. Laat uw rijk doorbreken. Want aan u komt de heerlijkheid toe. Door Jezus Christus, tot in eeuwigheid. Amen. Er zijn gelukkig ook kinderen in de kerk, dus die mogen nu naar de kindernevendienst. En dan zingen we eerst nog een kinderlied. Ja. En dan luisteren we naar de schriftlezingen die door Nel zullen worden gedaan. Allereerst 1 Samuel 24 en dat beantwoorden we na met Psalm 27.
Uit het Oude Testament lezen we dus 1 Samuel 24. David trok zich met zijn mannen terug in de rotsholen in de buurt van Engedi. Toen Saul bij terugkeer van zijn veldtocht tegen de Filistijnen hoorde dat David zich in de woestijn bij Engedi bevond, koos hij 3000 van de beste soldaten van Israël uit en ging met hen in het rotsachtige gebied waar de steenbokken leven, op zoek naar David en zijn mannen. Onderweg kwam hij langs schaapskooien waarachter een spelonk lag. Daar ging hij naar binnen en hurkte neer om zijn behoefte te doen. En juist achter in die spelonk hadden David en zijn mannen zich verstopt. Davids mannen zeiden tegen hem, dit is je kans. Dit is het moment waar de Heer op doelde toen hij zei, ik zal je vijand aan je uitleveren. Je kunt met hem doen wat je goed dunkt. David stond op en sneed stilletjes een reep van Sauls mantel af. Zijn hart bonsde ervan en hij zei tegen zijn mannen, de Heer verhoede dat ik mijn koning, de gezalfde van de Heer, iets zou aandoen en mijn hand tegen hem zou opheffen. Hij is immers door de Heer zelf als koning aangewezen. Zo maande David zijn mannen tot kalmte en weerhield hij ze ervan om Saul te overvallen. Saul was opgestaan en weer naar buiten gegaan. Nu haastte ook David zich naar buiten en hij riep hem achterna, mijn heer en koning. Toen Saul omkeek, knielde David neer, boog diep voorover en zei, waarom schenkt u gehoor aan de mensen die beweren dat ik u kwaad wil doen? Vandaag hebt u aan den lijve kunnen ondervinden dat de Heer in die spelonk aan mij, dat de Heer u in die spelonk aan mij had uitgeleverd. Ze zeiden dat ik u moest vermoorden, maar ik was met u begaan. En ik zei bij mezelf dat ik mijn hand niet tegen mijn heer moest opheffen, omdat u immers de gezalfde van de Heer bent. Kijk zelf maar, vader, hier heb ik een stuk van uw mantel. Ik heb een reep van uw mantel afgesneden, maar ik heb u niet vermoord. Ziet u wel dat ik niets kwaads of verkeerds tegen u in de zin heb? Ik heb u niets misdaan. Maar u jaagt me op en staat me naar het leven. Laat de Heer beslissen wie van ons beiden in zijn recht staat en laat de Heer mij op u wreken. Ik zal mijn hand niet tegen u opheffen. Zoals het oude spreekwoord luidt, slechte mensen, slechte daden. Nee, ik zal mijn hand niet tegen u opheffen. Achter wie zit de koning van Israël eigenlijk aan? Op wie maakt u jacht? Een dode hond? Een nietige vlo? De Heer zal uitspraak doen en beslissen wie van ons beiden in zijn recht staat. Hij zal mijn zaak onderzoeken en verdedigen en mijn recht verschaffen tegenover u. Nadat David was uitgesproken, vroeg Saul, is het jouw stem die ik daar hoor, David, mijn zoon? Toen barstte hij in tranen uit en zei, jij staat in je recht en ik niet, want jij hebt kwaad met goed vergolden. Je hebt zojuist getoond dat je het goed met me voor hebt. De Heer had me aan jou uitgeleverd en toch heb je me niet gedood. Wie laat ooit zijn vijand gaan als hij hem op zijn weg vindt? Mogen de Heer je belonen voor wat je vandaag voor mij hebt gedaan. Nu weet ik zeker dat jij koning zult worden en dat je het koningschap van Israël vast in handen zult houden. Maar zweer me bij de Heer dat je mijn nakomelingen niet zult uitroeien, zodat mijn naam binnen de familie behouden blijft. David zwoer wat Saul van hem vroeg. Toen ging Saul terug naar huis en David en zijn mannen trokken weer de bergen in.
Thank you.
De tweede lezing uit het Nieuwe Testament is uit de brief aan de Filippenzen, hoofdstuk 2, vers 5 tot 13. Laat onder u de gezindte heersen die Christus Jezus had. Hij die de gestalte van God had, maakte er geen aanspraak op aan God gelijk te zijn, maar deed afstand van zijn positie en nam de gestalte aan van een dienaar. Hij werd gelijk aan de mensen en als mens verschenen heeft hij zich vernederd en werd gehoorzaam tot in de dood aan het kruis. Daarom heeft God hem hoog verheven en hem de naam geschonken die elke naam te boven gaat, opdat in de naam van Jezus elke knie zich zal buigen, in de hemel, op de aarde en onder de aarde, en elke tong zal belijden, Jezus Christus is Heer, tot eer van God de Vader. Geliefde broeders en zusters, u bent altijd gehoorzaam geweest toen ik bij u was. Wees het des te meer nu ik niet bij u ben. Blijf u inspannen voor uw redding en doe dat in diep ontzag voor God. Want het is God die zowel het willen als het handelen bij u teweeg brengt, omdat het hem behaagt.
De overdenking, de verkondiging voor deze Israëlzondag is naar aanleiding de beide schriftgedeelten die u zijn voorgelezen. 1 Samuel 24, waar we Saul en David tegenkomen als elkaars tegenstander. En ook de oproep uit Filippenzen om te zien naar Jezus als dienstknecht. En ik heb boven gezet als thema, wie ben je? Gemeente van onze Heer Jezus Christus. Wie ben je? Je identiteit is belangrijk. Niet alleen dat je identiteitsbewijs te horen bij je moet dragen, maar ook dat het bepaalt wie je bent en worden zal. En daar moet dan ook een weg voor afgelegd worden. En je moet het ook wel eens zien te veroveren. Want het zijn maar weinigen die het zomaar in de schoot worden geworpen. En zo moet de wet op privacy ervoor zorgen dat je gegevens worden beschermd. Ja, terwijl er nu ook op sociale media toch van alles wordt gedeeld. Wie ben je? Een vraag, een zoektocht, die we ook in veel tv-programma's tegenkomen. Geadopteerde kinderen die op een gegeven moment op zoek gaan naar hun biologische ouders, omdat ze toch voelen dat ze een stukje missen. Men doet DNA-onderzoek om te achterhalen wie je familie is, wanneer daar twijfels over bestaan. Zo is ieder mens uniek en mag zijn sporen hebben in deze wereld. En trekt God met ieder mens zijn spoor. En als we dat mogen zien en ontdekken, ook wel achteraf, kunnen we daar alleen maar klein onder zijn en dankbaar voor zijn. En als we dan het schriftgedeelte voor deze Israëlzondag op ons in laten werken, dan volgen we als het ware de bewegingen van beide hoofdrolspelers, Saul en David, als de zetten van twee spelers op een schaakbord. Want je voelt de spanning. Hoe zal het gaan ontwikkelen? Je hoort het bonzen van Davids hart wanneer hij de slip van Sauls mantel heeft afgesneden. En we worden meegevoerd naar het hoogtepunt wanneer Saul in huilen uitbarst vanwege de trouw van David die hij niet heeft verdiend. David is in dit hoofdstuk de vogelvrij verklaarde, die zich bergen moet voor het schrikbewind van Saul. De overmacht van Saul is zonder toekomst. En hij weet het. En dat is waarschijnlijk ook de reden van zijn woede, vanwege de vergeefsheid. De terreur wordt opgedreven in het besef van een definitieve onvruchtbaarheid. Het is een verworpen macht dat over de ruggen van mensen wordt uitgewoed. En tegelijk is het ook een twist met God. En herhaalt de geschiedenis zich niet keer op keer? Ook nu zien we de wereldmachten tegenover elkaar staan. En in de oorlogen wordt de strijd vaak gespeeld over de ruggen van veel mensen die dan als speelbal worden gebruikt. En in de geschiedenis van 1 Samuel 24 is David een speelbal onder de macht van Saul. Hij is de komende, verkorene, de triomferende koning. Maar dat bewustzijn maakt toch steeds weer dat hij moet vluchten voor Saul. Hij begeeft zich dan in de richting van de Dode Zee. Aan de westkust daarvan ligt Engedi, de streek vol holen, grotten en spleten die groot genoeg zijn om als een schuilplaats te dienen voor David en zijn mannen. En Saul, die gaat hem daar zoeken als hij is teruggekeerd van het vervolgen van de Filistijnen en van Davids nieuwe verblijfplaats op de hoogte is gesteld. En hij neemt met zich mee een keurbende van 3000 man uit geheel Israël en zal ditmaal ook een behoorlijke bezetting hebben achtergelaten om nu te kunnen voorkomen dat hij niet teruggeroepen hoefde te worden bij een mogelijke inval van de Filistijnen, zoals het al eerder was voorgevallen. toen hij op het punt stond om David en zijn mannen te omsingelen. Koste wat het kost, wil Saul David opsporen, alsof hij een van de grootste misdadigers is. En hier zien we dan ook duidelijk de messiaanse trekken van David. En zo werd later Davids grote zoon ook opgespoord. In de nacht waarin hij werd overgeleverd, gingen ze hem tegemoet om als een misdadiger in te rekenen. En wel met dit onderscheid dat hij zich moest laten inrekenen om aan Gods bedoeling te voldoen. Voor David is een vluchtweg mogelijk. En wanneer Saul zich op een gegeven moment afzondert in de spelonk, gewoon om zijn behoefte te doen, bevindt hij zich, zonder dat hij het weet, in de nabijheid van hem die hij zoekt. Zijn soldaat houdt discreet afstand en de spelonken die waren diep en donker, zodat men in het voorste gedeelte niet kon zien of achterin iemand aanwezig was, maar andersom juist wel. En Davids mannen, die dus achterin de spelonk zaten, die zeiden al gelijk tot hem: dit is de kans, dit is de dag waarvan de Heere tot je zegt: zie, ik geef je vijand in je macht, doe maar wat je hem wilt. Maar David doet niet zoals de mannen denken te doen, is namelijk zou om het leven brengen. Al weet hij dat hij de genieuwe, gezalfde koning is. Hij weet ook dat hij daarvoor Gods tijd moet afwachten. En zo is Saul ook in de tijd door God tot koning gezalfd. En God zal zelf ook wel de tijd bepalen wanneer hij het koningschap van hem af zal nemen. En zo snijdt David alleen maar een slip van zijn mantel af, die over de grond lag gespreid, omdat hij op zijn hurken zat. En als hij dat heeft gedaan, dan gaat zijn hart als een razende tekeer. Dat heeft vooral te maken met de aanvechting. David, hij voelt zich door God geleid. Hij sluit zijn oren niet voor de goed bedoelde adviezen van zijn mannen die hem aanmoedigen om het heft maar in eigen hand te nemen. En ook dat als een teken van God zien, dat hij Saul kan overmeesteren, nu op een eenvoudige manier. We horen hem niets terugzeggen. Hij laat zien wat hij van plan is. En met de afgesneden slip komt hij dan terug en geeft uitleg. Dan pas gaat zijn hart tekeer. Ja, want hoe moet je dan uitleggen dat je alleen maar gedreven voelde door God om alleen maar een slip af te snijden? Dat was op dat moment een persoonlijke band tussen God en hem, de verborgen omgang. Maar tegelijk spreken de omstandigheden een heel andere taal. De taal van de mannen, die doen een beroep op het geweten van Saul, om Saul het leven te benemen en dat het nu geoorloofd is. Dit is de dag waarvan de Heere tot u heeft gezegd: zie, ik geef de vijand in uw macht. Doe maar zoals gij wilt. En deze tweestrijd doet Davids hart bonzen. Maar hij weet overeind te blijven in zijn beslissing en houdt zijn mannen af te doen wat hij heeft nagelaten. Het beeld van de messiaanse vredevorst wordt dan zichtbaar. Dat komt aan de dag. En op die dag is er ook een hand zichtbaar. En dat is heel opvallend in deze geschiedenis. Het gebruik van het woord hand. Wel 9 keer komt het voor. Een hand is dus een lichaamsdeel waarmee je heel veel mee kunt doen en uitdrukken. Goed en kwaad. Een bemoedigende handdruk kan zonder dat er veel bij gesproken wordt, veel betekenen. En handen, ze kunnen gevouwen worden en alles overgeven aan God. Maar handen kunnen ook verkeerde dingen bewerkstelligen. Handtastelijkheden, slaan, stelen, handen gebruiken als een vorm van macht. Een handgebaar kan zelfs een menigte tot stilte of volgzaamheid dwingen. En Davids mannen, die bedoelen hier de macht die hij heeft om Saul te overmeesteren. Maar David, die legt die macht terug in de handen van God en laat daardoor zijn handen leiden. In dat vertrouwen en overgave weet hij dat hij naar Gods wil mag handelen. Ondanks het gedrag van Saul, dat niet in overeenstemming is met zijn roeping, weet David dat Saul de gezalfde is. En uit eerbied voor die gezalfde neemt hij een slip. En dat is alles. Maar toch is het niet zomaar een stukje stof. Het heeft ook een symbolische betekenis. De slip van de mantel is geladen met de persoonlijkheid van de drager. En de mantel, dat is een koningsmantel. Hij berooft Saul van zijn potentie. En nu heeft hij Saul zelf in handen. De koning die staat als ware in zijn hemd. En Saul is als heer en gezalfde des heren voor David onschendbaar. En daarom weerhoudt hij zijn mannen ervan om hem kwaad te doen. Opstand tegen de koning is als opstand tegen God. David, die wil niet eigenmachtig en allerminst door koningsmoord zich een weg banen naar de troon. Hij wil echter de gelegenheid benutten om tegenover Saul zijn onschuld te betuigen en trachten diens geweten te treffen. En zodra dan ook de koning opgestaan is om zijn weg te vervolgen, gaat David hem na en hij roept hem toe. En dat is een merkwaardig tafereel wat we ons moeten voorstellen. Davids houding is dan prachtig. Bescheiden, eerbiedig en beleefd, maar gelijk ook fier en waardig. Omdat hij zich overtuigd voelt van zijn onschuld en zich sterk voelt in zijn God. En bij Saul ontwaakt dan het betere ik. Zijn gemoed wordt week. Hij spreekt goede woorden en stort dan ook tranen uit. De verworpenen en zijn macht die het heil ontmoet. Maar toch missen we ook in dit alles de schuldbelijdenis aan God. En David, die brengt als onderdaan de koning hulde en vraagt om waarom hij luisterde naar degene die hem ophitste tegenover hem. Hij kan nu met eigen ogen zien en zich overtuigen dat het pure laster is geweest als men zegt dat David zijn ondergang zoekt. De Heere, die had hem toch zojuist helemaal in zijn macht gegeven. Maar hij heeft geen hand naar hem willen uitstrekken, die zijn Heer en gezalfde des Heren is. En die hij ook met zijn naam vader mag aanspreken. Want hij is tenslotte met Sauls dochter Michaël getrouwd. En dan toont David die afgesneden slip van zijn mantel. Als bewijsstuk dat hij geen kwaad tegen Saul in de zin heeft. Terwijl hij hem wel naar het leven staat. En David onderwerpt zijn zaak dan ook heel vrijmoedig aan het oordeel van de Heere. Hij mogen recht doen. Aan hem laat David dan ook de wraak over. Zelf zou hij Saul niet aanraken. En in dit verband haalt hij dan ook nog eens de spreuk aan. Van de voorvaderen. De spreuk die zonder meer duidelijk is. Van goddelozen kun je niks anders dan goddeloosheid verwachten. En David, bedoeling is dus, houd je mij voor goddeloos? Doch uit mijn daden blijkt dat ik niet tot hem behoor. Het spreekwoord is dus niet van op hem van toepassing. De herhaalde verzekering is geen ijdel woord, want feitelijk is David met zijn mannen nog steeds in de gelegenheid om Saul te doden. En dat zal Saul ook zeker begrepen hebben. Zijn leven is nu in Davids hand. De rollen zijn verwisseld. In plaats dat de vervolgde in de val zit, wordt de koning nu zelf schaakmat gezet. En dat hoort dan tot de prachtige ironie van het verhaal. Maar David maakt geen misbruik van de situatie. En wel doet hij nog eens een beroep op het eergevoel van Saul door zichzelf te vergelijken met een dode en daarom volkomen machteloze hond. Een nietige vlo die geen enkele schade kan toebrengen. Moet de koning van Israël in eigen persoon met een groot leger uitrukken tegen zo iemand? Het geding tussen Saul en David is niet slechts een persoonlijke strijd tussen twee mededingers. De beslissing is hier aan de Heere, de koning van Israël. Geen eigenmachtig en gewelddadig optreden van een nietig mens, maar Gods beschikking zal aanwijzen aan welke zijde hij is en wie koning zal zijn. En in deze geschiedenis is Saul in Davids hand. En dat is ook een niet mis te verstaan teken van zijn einde. Maar het is een bijzonder einde. Want wat doet die hand? De Heere bewaren hem ervoor dat hij zijn hand zal slaan in Sauls leven. En zo is die hand al een messiaanse hand en niet geroepen om een instrument te zijn van het gericht. Maar die hand, die mag uitbeelden en prediken de ontferming. En zo horen we ook steeds weer het woord gezalfde in deze geschiedenis naar voren komen. De door God aangestelde koning en daardoor geroepen te spreken en te handelen naar Gods wil en tot zijn eer. Saul, hij liet steeds weer blijken dat hij daarin tekort schoot. En daarom zal het koningschap van hem worden afgenomen en overgaan op David. En zo komt hij ook tot de erkenning. Gij zijt rechtvaardiger dan ik, want gij hebt me goed gedaan, terwijl ik u kwaad heb gedaan. Rechtvaardig. Het heeft ook allemaal te maken met het leven naar Gods wet. Wetsgetrouwheid. Maar zijn we daar wel als mensen in staat? We proberen altijd toch wel weer de mazen te vinden om er doorheen te kruipen. Om alles toch naar eigen hand te zetten. En als we het proberen met alle macht, is het niet meer dan een moeten waar we geen vreugde aan beleven. Een starre godsdienst die ons wat tegenstaat. Maar om ons daarvan te verlossen en ook om de wet te doen uit dankbaarheid als leefregels op onze levensreis. Een wegwijzer in ons bestaan. En daartoe is dan die grote gezalfde gekomen. De geschiedenis van David en Saul vindt zijn vervulling in Christus. Wie ben ik? Saul ziet zijn eigen ik, zijn haat en zijn jaloezie. En dat maakt hem beschaamd, zodat hij zelfs in huilen uitbarst. David, Hij mag zijn identiteit ontlenen aan God. Het luisteren naar zijn stem en handelen naar zijn wil. Verzoening uitdragen. Saul en David, ze worden beschreven als elkaars tegenpolen. Maar ze blijven ook verbonden in menselijkheid. Verkiezing en verwerping komen in hun tragiek in beeld. De spelonk van Enkedi, die lijkt op een graf. Maar zowel de vervolgde als de vervolger komen er levend uit. De ene gezalfde wordt gered door de andere gezalfde die hij naar het leven stond. En de geschiedenis laat ons zien waar wij toe in staat zijn om de gezalfde te vervolgen. De bron van ons leven te vernietigen. Maar als uit een graf, uit de spelonk, is er leven. Niet alleen omdat David zo edelmoedig en deugdzaam is. Het gaat om een messiaans leven waar beide zonen leven mogen. En dat geeft nu ook steeds weer te denken met het oog op de actuele situatie in het Midden-Oosten. Wie ben ik? Dragen we de verzoening uit? Geven we de ander over in de hand van de Messias? Ja, dan worden we meegenomen naar het kruis van Golgotha. Ons verstand wordt dan stilgezet. Het geloof gaat daar spreken. Want de rechtvaardige, die gaat daar ten onder. Opdat wij genade mogen verkrijgen in plaats van recht. David en Saul, twee spelers op Gods grote speelbord. Het spel gaat nog steeds door in de wereldmachten die tegenover elkaar staan. In de strijd tegen Hamas en Hezbollah in deze tijd. En laten we ons vooral laten leiden door de macht van God in onze verborgen omgang met hem. En dat we onze identiteit laten bepalen door hem. Want dan mogen we zijn wie hij wil dat we zijn. En hem ook koning laten zijn over ons leven. Amen. We gaan nu zo een lied zingen en dat is dan op de wijs door de wereld gaat een woord en het wijst de mensen voort. Het is op de wijs van het Israëlisch volkslied. Zullen we dan nu ook samen danken en bidden, onze voorbeden doen en na persoonlijk stilgebed mogen we ook samen besluiten met het Onze Vader. Mag u voorgaan in dankgebed. Goede God, Vader in de hemel, wij mogen u danken dat wij uw Vader mogen noemen, zoals Jezus het ons heeft geleerd. En we danken u ook voor uw woord, waarin het vertrouwen ligt om de dingen toch in uw handen over te geven en te weten dat u deze wereld, waar zo van alles gaande is, toch vast in handen houdt. Help ons om dat ook te vertrouwen en dat ook uit te dragen naar anderen toe. Laat in alles wat wij doen en zeggen uw liefde zichtbaar worden. En laten we ook genade vinden in elkaars ogen. Hemelse Vader, het is dan ook uw wil dat wij voorbeden mogen doen voor de mensen. En daarom leggen we onze gebeden en smekingen voor u neer. En zo bidden we op deze Israëlzondag, speciaal ook voor Israël. Daar waar uw woord is uitgegaan om alle volken de weg te wijzen. En we mogen ons dan ook onopgeefbaar verbonden met Israël voelen. Maar nu is het een oorlogshaard. En hoe kunnen we dat ervaren als knap ingewikkeld? Want zo zien we ook een onontwarbare kluwe van politieke en theologische draden. En we kunnen ons afvragen, hoe moeten we bidden? Aan welke kant moeten we gaan staan? En zie zo ook onze aarzeling. En we smeken u dan ook om wijsheid voor wie daar richten en regeren. En om de wil tot vrede voor wie elkaar ten dode bestrijden. En we roepen u aan, geef vrede, Heer, geef vrede. En we danken u ook dat we toch niet geroepen zijn om van alles maar op te lossen, maar om het eerst en vooral te bidden en om deze zaak in uw handen te weten. En zo mogen we daarnaast ook bidden voor volken die ook in oorlog verwikkeld zijn, onder andere Oekraïne en Rusland en nog ook wel vele andere volkeren op deze aarde. Zij die leven op de schroeiprekken, daar waar de aarde heeft gebeefd met alle verwoesting van dood. En we denken ook aan orkanen die over landen zijn geraasd en waar ook veel verwoesting is ontstaan. En we bidden nu ook voor christenen die vervolgd worden, te willen van het geloof in uw naam. Geef ook moed en krachten om te blijven volharden en dat ze een levende getuige mogen zijn naar anderen. En geef dat daardoor ook de machthebbers tot inkeer mogen komen, dat uw naam niet te verloochenen is. Ja, Heere, hoeveel komt er in deze tijd op ons af? En hoe kunnen we ook wel eens ons daar ontredderd door raken? Zie zo ook onze aarzeling. Geef vrede, Heer, geef vrede. Laat uw rijk van vrede en gerechtigheid mogen aanbreken. Maar geef ons de moed en het geloof om ook het te kunnen overgeven aan u. Ook onze kleine zorgen, die voor ons groot kunnen zijn. Zorgen om onze eigen gezondheid of om dat van anderen. Dat leggen we ook neer voor uw aangezicht. En we mogen het nu ook in de stilte van dit moment aan u voorleggen wat we op ons hart meedragen. Hoor zo ons bidden en neem onze dank aan. In de naam van uw Zoon, Jezus Christus, die ons heeft leren bidden. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel als ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. Geef ons niet tot verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid, eeuwigheid. Amen. Dat wordt nu de gelegenheid gegeven voor tot de collecte. En ja, God zegene uw gaven. En daarna zingen we dan nog een slotlied op de wijs van Reist op voor Jezus. Lied 405 uit de Evangelische Liedbundel.
Ja, daar mogen we op hopen. Hij doet zoals hij heeft gezegd.
En in dat vertrouwen mogen we ook van hier gaan, de nieuwe week weer tegemoet. Biddend om de zegen des Heren, dat we als gezegende mensen voor elkaar ook tot de zegen mogen zijn. De Heere zegen ons en Hij behoede ons. De Heere doe zijn aangezicht over ons lichten en zij ons genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over ons en geven ons zijn vrede.